onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Dan laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 106, daarvan de versen 3 en 26. Psalm 106. Geef dat mijn oog het goed en schouw, terwijl gij uit onbezweken trouw uw uitverkorene toe wilt voegen. Dat is het derde vers en het 26e vers. Geloof zij Israëls grote God, zijn gunst schenkt ons dit heilgenot, zo zullen wij zijn goedheid danken. De versen 3 en 26 van de 106e psalm. Dankstond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, en wel in de openbaring van Johannes, daarvan het vijfde hoofdstuk, de vooraf, de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit de dienst, uit dat huis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, en van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, en aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu Openbaring hoofdstuk 5. En ik zag in de rechterhand desgene die op de troon zat een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel uitroepende met grote stem: wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde kon het boek openen, nog hetzelfde inzien. En ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om het boek te openen, te lezen, nog hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij: wee niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En ik zag en ziet in het midden van de troon en van de 4 dieren die en in het midden van de ouderlingen een lam staande als geslacht, hebben de 7 hoornen en 7 ogen. De welke zijn de 7 geesten Gods die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgene die op de troon zat. En als het boek genomen had, vielen de 4 dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder. Hebbende elk citeren en gouden violen, zijn de vol reukwerks, welke zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw lied, zeggende: gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloeden uit alle geslachten, talen en volken en natieën. En gij hebt ons goden gekocht en gij hebt ons God onze God gemaakt tot koningen en priesteren. En wij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem veler engelen rondom de troon en de dieren en de ouderlingen. En hun getal was 10.000 × 10.000 en 1.000 × 1.000. Zeggende met grote stem: het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En alle schepselen die in de hemel zijn en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn, en alles wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: hem die op de troon zijt en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden amen. En de 24 ouderlingen vielen neder en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, de mens is geen dankwaardig, maar u zijt alle lof en dankwaardig. Op deze dankdag, Heren, mochten we dan vanuit de oprechtheid en waarheid des harten u de dank toezeggen in Christus. Want hij de lofzang gezongen hebbende, heeft de Vader altijd geëerd en gedankt. O Heere, in hem is al de dankbaarheid. In Christus, in dat Lamme God staand als geslacht, is al de dankbaarheid. En daarvan getuigen het reukwerk der heiligen, die voor uw troon opstijgt, o Heere. Want dat reukwerk der heiligen, dat heb gij geheiligd, gereinigd en geheiligd. En het is u een lieflijke reuk in Christus. Want hij heeft alles gedaan wat uw kerk had moeten doen. In hun plaats, in haar plaats, o Heere, mochten we dan hem, mochten we dan u de dank toebrengen, ook deze dag. Van alles wat gij ons gaf, van alles wat gij ons onthield. Waarmee gij ons zegende, waarmee gij ons vermaande. Ach Heer, het is enkel eeuwige liefde van u. Als een mens in de klem genomen wordt en ontdekt wordt wie hij is geworden in Adam. Want Heer, wij zoeken u niet. Er is geen mens die u zoekt, er is geen mens die u dankt. Alleen Christus heeft het gedaan. Dan mochten we op hem zien en in hem de dank u toebrengen die gij zo eeuwig waardig zijt. O mocht onze harten vervuld worden met uw lof, dan zullen we vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. Want deze wereld gaat voorbij met alles wat daarin beweegt en leeft, maar die de wil van God doet in Christus. Die blijft tot in der eeuwigheid. Heere, gij hebt ons weer hier bij elkaar gebracht. Maar mocht het nou eens gaan om u. Mocht het nou eens gaan om u. Mocht het nou eens zijn uit u. Mocht het nou eens zijn door u. En dat het tot u zou mogen wederkeren in Christus Jezus. Want hij heeft de gevangenis gevangen genomen en is opgevaren. En zit de rechterhand Gods van waar hij komen zal. Om te oordelen de levenden en de doden. O lieve Heere, hij heeft het boek genomen en zijn zeven zegelen verbroken. En hij kan alle raadsels en knopen in de mensenleven oplossen. En mochten we dan op hem hopen ter bekwame tijd geholpen worden. Want lieve Heere, we zijn... we zijn... Ook na ontvangen genade, maar van die invalide mensen. Die geen recht verstand hebben van God en goddelijke zaken. Maar geef ons verstand met goddelijk licht bestraald. Want bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon. Ons het heugelijk licht aanschouwen. En mochten we dan eens ons van ons afzien. Want in ons is het niet. Bij ons is het niet. Het is alleen uit u, door u en tot u. En daarom zult gij daarvoor alle dank en lof en prijs ontvangen. En daar zal in de hemel volmaakt. En mochten we daarna verlangen op goede gronden. Mochten we daarna staan. Dat wij uitzien naar die dag. Dat gij wederkomt op de wolken des hemels. Wanneer zal die dag zijn? Dat wij zeggen mogen. Geloof zij God met diepst ontzag. O, het wordt hier al aan deze zijde van het graf beoefend, Heere, en geef het ook deze dag in de beoefening. Want een mens is geen eerwaardig, maar gij zijt alle eerwaardig. En dat wij u aanschijn zien geprezen. Een zegende prediking des woords. En wil gij alle knopen, zielen, raadselen ontbinden. Want gij zegt tot uw discipelen, gij zult het na deze verstaan. Verheerlijk dan uw naam en kracht. Gedenk de weduwe en de wezen, de zoveel leed en beproefde, uw volk Israël. Dat ze mogen komen tot de aanspraakplaats van uw heilige voeten. Om van u geleerd en bekeerd te worden. Als ze van iedereen zijn verlaten. Maar Heere, gij verlaat uw volk nooit. Want gij hebt beloofd, ik zal ze toebrengen. Als de volheid der heidenen gekomen zal zijn, alzo zal geheel Israël zalig worden. O Heere, er staat nog veel te gebeuren. Want de ontvouwing van uw raadsbesluiten is nog niet ten einde. Maar dat zal een openbaring zijn voor alle koningen der aarde, ja voor alle ziel die voor u zich zal buigen, geveinsd of gewillig. Al het heidendom uw lofgetuigen, dienstvaardig tot uw eer. Dan mochten we daartoe nog een middel gebruikt worden, heren, om de einde der aarde te vertellen uw lof. Vertel de heidenen uw lof, o heren. Zegen daartoe de prediking, zegen daartoe al uw gane getrouwen en geroepen knechten. Dan mochten ze met de geest der zalving bedeeld worden, opdat het ook neder mag dalen, gelijk een spaderegen, neder mag dalen in een wel toebereide aarde, opdat het vruchten mag voortbrengen van geloof en bekering. We bidden en smeken het u in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Geliefde, met de hulp des Heren wensen wij u een ogenblik te bepalen bij het verzegelde boek dat Johannes op het eiland Patmos in een visioen te aanschouwen krijgt, waar hij een blik ontvangt achter het gordijn van de tijd in de heerlijkheid Gods. En dat, wat ziet Johannes daar? Daar ziet hij het Lam Gods, staande als geslacht in de troon. En om die troon, de vier dieren, wat zijn die vier dieren als symbolische gestalten die de ganse schepping vertegenwoordigen, die niet verloren zal gaan. En daaromheen staan de 24 ouderlingen, die 24 ouderlingen die de kerk vertegenwoordigen van de oude en de nieuwe dag. En hier zijn dus voor de troon schepping en herschepping verbonden in heilige harmonie, waar alles zingt tot ere van God drie enig. En geliefden, mochten we daartoe verwaardigd worden, ook op deze dankdag, deze dankstond, om nou eens God in alle oprechtheid te danken. En geliefden, dat kan alleen in Christus. Want buiten Christus, zonder geloof, is het onmogelijk om Goden te behagen. En geliefden, om nu eens iets van de waarheid van Gods woord te kunnen verstaan, voor eigen hart en leven, dus met een persoonlijke toepassing, dan moet je eerst levend gemaakt worden en rechtvaardig verklaard zijn, daar we van nature dood zijn in zonden en misdaden en niet verstaande dingen die des geestes God zijn. Dat kan de Heer ons geven, maar ben je er ook om verlegen geraakt? Want van nature is het ons een dwaasheid en een ergernis. De dingen die dus geestes God zijn, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. En geliefden, om levend gemaakt te worden met Christus, dan zullen we eerst inleven dat we dood zijn in zonden en misdaden. En dan wordt er een vraag, een zielenvraag geboren. Mijn zielen, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En als we rechtvaardig, ja, was rechtvaardigmaking. Was rechtvaardigmaking. Dan zul je moeten worden die je bent, goddeloos. Onder God, voor God, goddeloos. Want om een bidder gemaakt te worden, moet je weten wat een vloeker is. Wat zijn we geworden in het paradijs? En om een vriend van God genaamd te worden, dan moet je een vijand inleven. En om vrije genade te verheerlijken, gaat de Heer met zijn volk de diepte in. Dat leer je niet aan de oppervlakte. Daar gaat de Heer met zijn volk de diepte in. En in de diepte, geliefde, daar dreigen we dan om te komen. Want dan denken we dat de Heer het op onze ondergang gemunt heeft. En dat hebben we ook verdiend. Dat hebben we verdiend. Maar in de diepte, geliefde, daar groeien de mitten. En daar vinden ze de parel van grote waarde in de diepte der zee. En daar leren zij Christus kennen in de trappen van zijn vernedering, in zijn lijden en sterven. Om hem dan ook door de geest van Pinksteren te leren kennen in de trappen van zijn verhoging, zijn opstanding, zijn hemelvaart. En zij zitten aan de rechterhand Gods, des Vaders, in de troon. En de geliefde, dat is geen proces van standen, maar een inleiding in de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, om te weten wat je in Christus hebt. En als dat waar mag worden in je leven, dat je met Christus gestorven bent, dan leef je door het geloof des zoons van God. Dat is een wonderlijk leven hoor. Dat is geen beredeneerd leven. Want dat loopt niet via je verstand naar je hart. Maar dat wordt geopenbaard in je hart bij God vandaan. Door de Heilige Geest, door woord en geest. En dan kan je de vrijheid ervaren, al zit je ook in de gevangenis. Ja. Kijk maar naar Johannes, was verbannen op het eiland Patmos. Maar die man die kreeg daar een gezicht te zien. Een visioen, een openbaring. En Johannes die wist van verzoening. Want die was thuisgekomen in het vaderhart en straks in het vaderhuis. Maar hier was die vreemdeling op deze aarde. En dat wondere leven des geloofs, geliefde, dat is niet ik heb het en ik weet het. Nee, het geloof zegt, ik ben niet, ik weet niet, ik kan niet, ik wil niet. En ik hoef het nooit meer te zijn. Want Christus is het die gestorven is, die ook voor ons bidt. Wie kan ons scheiden van de liefde van Christus? En hetgeen Christus is door het geloof, dat is wat boven is door het aanschouwen. Namelijk God alles en in allen. Maar hier aan deze zijde van het graf heb Gods volk met maar een weinig tijd bezeten. En dan zullen ze straks uitroepen, gelijk de koningin van Sheba uitriep, de helft is mij niet aangezegd. Mijn geliefde, de heerlijkheid die ons straks zal geopenbaard worden, daarvan zegt Paulus, dat is met geen woord uitgesproken, met geen pen te beschrijven. En het is ook in 's mensen gedachten niet opgeklommen, wat dat zal zijn. De heerlijkheid die de kerk, die Sion zal geopenbaard worden in de hemelse gewesten. En maar daar zal het klinken uit de mond des zoons, zie ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt, want ze zijn de uwe. En dat zijn, wie zijn dat? Dat zijn de gezaligde, de klein en groot. En straks zal er alleen maar een triomferende kerk zijn, geliefden. Waar God alles is en in allen. Nu leven we nog in twee bedelingen. Hier boven de triomferende kerk en hier beneden de strijdende kerk. Dat is één kerk hoor, dat zijn geen twee kerken, dat is één kerk. Maar nu mag die strijdende kerk wel eens gemeenschap hebben met de triomferende kerk. Hè? In Christus, in haar hoofd. En dat volk heeft haar wandel wel eens in de hemel door het geloof. En een vrije toegang tot God. Tot de God des geloofs. Ja, dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van zere wegen. En geliefde, dat is nou het wonder wat de Heere werkt in de mensenleven. Als het waar mag zijn, in Christus, dan krijg je een drang, een liefdesdrang om God te loven. Dat loopt niet meer over bekering. Nee. Dat loopt over God. Dan krijg je meer met God te doen dan met jezelf. Want de strijdende kerk, die krijgen er dan een verlangen om, hebben tijd en ogenblikken om hem te zien van aangezicht tot aangezicht. En dan moet je eigenlijk maar eens afvragen, als je meent dat je ook al een beetje bekeerd bent, als er nou geen hemel was tot beloning en geen hel tot verdoemenis, en dan zou je nou hier het eeuwige leven op deze wereld kunnen hebben, dan zeg ik, nou wees eens eerlijk, zou God dan de hemel kunnen houden? Als er nou geen hemel tot beloning was en geen hel tot verdoemenis. Maar dan zegt het volk van God. Dan zeggen ze toch. Wanneer zal die dag zijn dat ik bij u wezen mag en zien uw aanschijn geprezen. Want dan zal dat licht dat onbepaald dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. En de apostel Johannes had zo'n geopende hemeldeur gekregen. Hij heeft ook wel eens een geopende hemeldeur gekregen. Hij leefde onder de regenboog van Gods genadeverbond. Daar leven al Gods kinderen onder. Hè? Gods kinderen die menigmaal vrezen. Van angst en vrezen. Maar die ze leven onder de regenboog van Gods genadeverbond. Hè? Daar leeft een volk onder Gods hoede. omdat die troon van Gods rechtvaardigheid en heiligheid omgeven is door de boog des verbonds. En dat volk mag weten door het geloof dat de leidsels van het wereldbestuur liggen in de hand van hem die alle macht heeft in hemel en op aarde. En dat gezicht dat Johannes ontving, aangaande de toekomende dingen geschieden door een visionaire openbaring. Hè? Ja, tegenwoordig, dromen zijn bedrog, zeggen ze. Nou, Johannes kreeg niet zozeer een droom. Maar de Heere kan wel door dromen spreken. De Heere kan wel een visionair gezicht geven door dromen, door gezichten. Dat heeft met de bekering niet te maken. Maar daardoor kan de Heere wel eens iets bekend maken. En die openbaring die Johannes kreeg, dat was weliswaar een bijzondere. Maar de wedergeboorte geschiet nooit zonder de zaligmakende openbaring van Christus, zeggen ze tegenwoordig. Ja, er is geen bijzondere openbaring nodig om Christus te kennen. Nou, maar ik zou je vertellen, geliefde, als je Christus mag kennen, dat is bijzonder. Dat is zo bijzonder. Dat is zo bijzonder. Dat is zo'n eeuwig wonder, dat is met geen pen te beschrijven. Ja. Maar er is geen visionaire openbaring voor nodig. Nee. Nee, want als de Heere zich aan je bekend maakt, dat gaat altijd door woord en geest, hoor. En alle geloof buiten de zaligmakende openbaring van de Heere Jezus, dat is van menselijke makelij. Hè? Gefabriceerd in de fabriek van eigenwillige godsdienst. Nou, daar hebben we geen gebrek aan in onze dagen. En geliefde, het geloof hoeft niet groot te zijn. Ook niet sterk te zijn. Want de zwakgelovigen, de minstgelovigen, hebben hetzelfde aandeel in Christus als de sterkgelovigen. Dominee van de Poel, Johannes van de Poel, die heeft eens gezegd zo treffend. 1 gram genade is oneindig meer waard dan 1000 pond godsdienst. Vat je dat? Die man niet al gelijk, hoor. De fabriek van eigenwillige godsdienst heeft door alle eeuwen heen allerlei geloof geproduceerd, hè, waar geen wezen gods in is. Hè. Dat is een geloof waarmee de godsdienstige mens zichzelf weet op te bouwen en te verlossen, al nagelang zijn toestand is. Hè, dat zijn mensen die er alles aan doen om maar niet ongelovig te zijn. Hè, want anders geldt de straf op de zonde ook hen, en dat past er niet. Hè. Van nature past geen mens dat. En daarom zijn er allerlei ketterse dwalingen verzonnen in de loop der tijd. Waarom? Om God uit handen te blijven. Daar weet Gods volk ook van, hoor. Want iedere open conscientie getuigt dat de mens zich een keer voor God moet verantwoorden. Voor dat heilig en rechtvaardig wezen. Er is geen ontkomen aan. En weet je waarom Darwin de evolutietheorie heeft ontwikkeld? Hij dacht, als de aarde en de mens nu niet geschapen zijn, dan heb ik geen ziel te verliezen en dan hoef ik me ook niet voor God te verantwoorden. En dat heeft die man zoveel keer opgeschreven dat hij toch nog begon te geloven. Maar geliefde, dat ketterse beginsel dat leeft in ons aller hart van nature. En het is een wonder als de mens het van God mag verliezen aan deze zijde van het graf. Want er is een volk op aarde dat erachter gebracht is dat ze met een historisch en een wondergeloof en een tijdgeloof geen gram genadegewicht in de goddelijke weegschaal kunnen leggen. Tegenwoordig heb je de godsdienst van het hoofd naar het hart. Nou, er komt van het hoofd niks in het hart. Helemaal niks. Bedorven verstand. Daar God niks mee. Ja, dat is een... Maar Gods volk dat van zichzelf geen geloof heeft om God te behagen, maar stijl en diep afhankelijk gemaakt is van de bediening des geestes. Dan word je afhankelijk gemaakt. De Heilige Geest is de werkmeester van het ware geloof, dat door de liefde is werkende. Maar in die fabriek van eigenwillige godsdiensten rollen de etiketten van de lopende band. En weet je wat er op die etiketten staat? Er staat opgedrukt de toe-eigening van het heil. En dan krijg je er ook nog een gebruiksaanwijzing bij. En dan staat op die gebruiksaanwijzing zelf opplakken. Maar waar echter sprake is van de toe-eigening des heils, daar gaat noodzakelijkerwijs de toe-eigening van de dood en doemvonnis aan vooraf. Hoe kun je nou een hemelvaart maken zonder dat je weet wat een hellevaart is? niet mogelijk. Van nature liggen we al verloren. We hebben die hellevaart al gemaakt in het paradijs en dat gaat Gods volk beleven. Inleven. En als we in de weg van recht een verloste ziel van het heil in Christus gaan getuigen, dan moet je maar opletten, dan wordt dat niet verdragen. Maar dat is altijd er zo geweest. Het leven uit God moet de kuil in. Dat zien we bij Jozef toen hij die dierbare belofte Gods aan zijn broers vertelde. Toen werd hij de kuil in geworpen. Het leven moet altijd weer de dood in. Opdat het leven Christi in onverderfelijkheid aan het licht komt. Dat doet de Heer, dat laat de Heer toe bij zijn volk. Want de beproeving des geloofs is veel kostelijker dan alle goudgoed op deze aarde. De dood van Christus maakt alle bitter zoet. In het leven der genade. Ja, Gods volk is een gelukkig volk hoor, want die kennen de zonde, kennen ze wentel in het graf van Christus. Ben je gelukkig? Er zit er nog een steen voor dat graf. Nee, geliefde, dat graf is geopend. Dat graf is geopend. Dan mag je je zonde leggen in het graf van Christus. De dood van Christus maakt alle bitter zoet. Zijn lijden is dierbaar voor het geloofsoog. En als we zijn eigendom zijn, dan zullen we ook zijn voetstappen drukken. En Johannes moest ook zijn voetstappen drukken. Die man hadden ze verbannen naar het eiland Patmos. Ja, dan had de duivel gedacht, nou zijn we van hem af. Nou zijn we van hem af. Ja, maar wat de duivel ten kwade had gedacht, had God ten goede gedacht. Johannes op Patmos. Waarom was Johannes op Patmos? Om een middel te zijn. Tot eeuwig nut voor de kerk van alle tijden en plaatsen. Johannes is een verbammeling, een verschoppeling. Hij was op Patmos gedeporteerd. Maar Johannes kreeg een open deur in de hemel. Dat is het beste wat de mens aan deze zijde van het graf te beurt kan vallen. Een open deur. Een open deur naar de hemel. Een open toegang tot de genadetroon. Maar daar begint het niet mee, geliefde. Want voor die poort des hemels open gaat, is die deur gesloten. Een dichte deur. Weet je ervan? Weten we ervan dat de hemel van koper is door eigen schuld? Tegenwoordig zeggen ze, ja, dat de poort naar de smalle weg, die staat altijd open. Ja. Maar geliefde, die deur is dicht. Waarom zou je anders moeten kloppen op die deur? Die deur is gesloten. Ja. En de hemeldeur, die is gesloten en die wordt alleen geopend door het wonder. En kunnen we nou nog leven met zo'n dichte deur, geliefde? Dat mag ik ook eens vragen. Als je die wetenschap nou hebt, dat we zelf die deur hebben dichtgegooid, in het nachtslot hebben gegooid, en we hebben van God afscheid genomen om nooit meer naar hem terug te keren. Die mens wil wel zalig worden, ja. Tuurlijk, in de hemel komen. Maar geliefde, hoe zal die deur ooit open gaan? Wie zal nou de steen van het graf afwentelen? Is dat nou eens je levensvraag geworden? Maar als we het nog met zo'n steen voor het graf kunnen leven. Ja. En ook bij de halleluja godsdienst, daar staat de deur bijvoorbeeld open. Ik zie een deur wijd open staan. Ja. En dat zingen ze uit volle borst. Om mensen het geld uit de zakken te kloppen. Om de zending draaiende te houden. Met de verkoop van stroopwafels en boterkoeken. Ja. Maar Gods dienst, geliefde, de dienst van God is geen sinaasappeldienst, geen bananendienst. Al het goud en het zilver zijn zijn en het vee op 1000 bergen. En tegenwoordig moeten ze het geld uit de zakken kloppen met kermisactiviteiten. Maar daar is God niet in. Nee. En ook in het leven der genade, geliefde, ik heb nooit gezien de rechtvaardige verlaten, nog zijn zaad zoekende brood. En als er een volk verwaardigd wordt om een geopende toegang tot Sion's tempelzalen te ontvangen, dan is er een andere open deur aan vooraf gegaan, namelijk de poorten der hel. En als u daarin gebracht wordt door de toepassing des hartige liefde, dan zal toch zo'n eeuwig wonder worden dat de Heere gaat getuigen aan dat volk die hij daarvoor wegraapt van voor de poorten der hel. Ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Dat is in mijn leven zo'n eeuwig godswonder geworden, want toen viel het zo vlak, al zou die me nou eeuwig wegwerpen. Dan zou God het doen. Maar weet je wat mijn benauwdheid was? Dat de duivel het zou doen. Die had me in mijn klauwen. Maar toen de Heer in dat dodelijk tijdsgewricht sprak, ik heb de sleutels van de hel en van de dood, toen moest de duivel wijken, toen moest hij me loslaten. Toen was ik nog niet gered, maar toen was het eeuwig goed wat God met me deed. Want de Heer bij de... Toen kon de Heer geen kwaad meer doen in mijn leven. En wat een eeuwig wonder om onvoorwaardelijk in zijn handen te vallen. En de duivel die heeft wel getracht om dat volk in die helse kuil te trekken. Maar Christus heeft de sleutel Davids. En hij zal de zijne in de hel van hun bestaan niet verlaten. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. En gij zult niet toestaan dat u heilige verderving ziet. En dat geldt ook voor degene die de Heere gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Want hij is het die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. De eerste en de laatste. Die leeft tot in alle eeuwigheid. En hij is het zo waardig dat hem alle dank toegebracht wordt. Wat ook in de hemel wordt gedaan. Daar alle hemelingen die zijn bezig om het lam te eren. Die wijzen van zich af. Door u alleen om het eeuwige welbehagen. En Christus heeft de toegang tot het hemels heiligdom ontsloten met zijn eigen bloed. En daar had Johannes kennis aan, voor eigen hart en leven, want het gaat hier niet om Johannes bekering. Die man die was al lang bekeerd. Dat was een gerechtvaardigde apostel. De toegang tot hemels heiligdom, dat is Christus. Hij is ook de deur. Hij is ook de toegang tot de smalle weg. Want hij is de weg, de waarheid en het leven. Maar geliefde, wat ziet Johannes? In die visionaire openbaring, wat ziet Johannes? Hij ziet een boek. Maar het is geen open boek, het is een gesloten boek. Ja, in het leven der genade zit dikwijls alles op slot. Want alles wat de Heere werkt gaat door de onmogelijkheid heen. Maar God zijn volk geeft... God doet geen moeilijke dingen, hij doet alleen maar onmogelijke dingen. En dat is nou het eeuwige wonderen. Alweer gesloten, ja. Maar waarom bad Johannes niet of dat boek open mocht gaan? Ja, ook alweer zoiets, hè. Dat kon Johannes niet. Want hij zag de Heer Jezus niet. En je hebt altijd mensen die maar kunnen bidden, maar Gods volk kan meestal niet bidden. Ja, een gebedje opzeggen, dat gaat nog wel. Hè? Soms dat ook nog niet eens. Maar bidden in de geest, hè. Die voor dat volk bidt met onuitsprekelijke zuchtingen, dat is een geschenk des hemels. En dat is een vrucht van de priesterlijke bediening van Christus. Maar het aanblik van dat verzegelde boek, dat doet Johannes verstommen. Hij had dus een gesloten mond. Gesloten boek, gesloten mond. Bij Gods volk gaat de mond wel eens op slot. Want als de Heer Jezus er niet is, dan zit alles op slot. Dan is het alles mager missabib, schrik verandom. En weten we dat bij ondervinding, geliefde. Want als we daar niet van weten, dan kennen we ook Christus niet. Want Christus is het die opent en niemand sluit. En die sluit en niemand opent. Nou, Gods volk staat dikwijls voor een gesloten deur. Gesloten wegen, dan zijn ze aan het eind van de wegen, dan is er geen weg meer. Dan loopt alles op een eind. Maar Christus is het die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Ja, daar wist Johannes ook van. Hè? Daar weet al Gods volk van. Maar Gods volk moet altijd weer bepaald worden dat het Christus is die opent en sluit. Ik kan niks van mezelf openen. En als ze het zelf gaan doen, dan gaat alles op slot. Want Gods volk is ook zo'n oppassend volk, niet hoor. Nee. Ze doodt dagen zonder getallen, ze verdwaalt schaap in het rond. Om er steeds weer achter te komen. Ja, wat? Aan welk touw dat je vastzit? Dat is profijtelijk hoor. De Heere laat het wel eens toe dat ze schapen in het rond dwalen. Om te weten aan welk touw dat je vastzit. Aan het genadetouw. En als de schapen Christi de herder kwijt zijn, dan gaan ze roepen en schreeuwen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedachte herder heeft verloren. Hij zoekt u krijgt. Ja, dat volk, Gods volk kan zichzelf niet op de been houden. Dat moet gedurig geholpen worden, opgezocht worden, bediend worden. Maar Gods volk weet hier toch van, hoor. Dat zal ik u ook vertellen. Hoor. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. En daar is de hemel van vervuld, van die lof, uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. Maar Johannes' mond is nou gesloten, hij is verbaasd door het aanblik op die uitgestoken hand met daarop het boek vanuit de troon Gods. Johannes ziet een hand met een boek uit de troon en hij zwijgt. Alle schepselen in de hemel en op aarde zwijgen ook. Er is doodse stilte, heilige stilte. Dat is een stilte van een half uur in de hemel. Plotseling ziet Johannes een engel. Een sterke engel. Die was er al, maar nu ziet Johannes hem. Alles moet ons geopenbaard worden. Want wat geopenbaard wordt, dat is er al lang. Want God heeft van eeuwigheid alle dingen voorzien, gemaakt, bestemd. Job zegt, met het gehoor des oors heb ik u gehoord. Maar nu ziet u mijn oog. Dat was hem geopenbaard. Er is ook in het geestelijke leven, Gods volk was op in de kennis van Christus. Ze horen en verstaan en wassen daarin op. Ja, tegenwoordig stappen ze overal met 7 mijlslaars overheen, maar Gods volk kan zo vlug niet hoor. Nee. En verstaat het niet verkeerd, Gods kinderen krijgen Christus niet bij stukjes en beetjes. Nee, ze hebben Christus en in hem alles. Maar geliefden, ze zijn zo blind in hemelswegen dat ze steeds opnieuw ingeleid moeten worden hetgeen zij in Christus hebben. Dat is altijd weer opnieuw een wonder. En de opwassing in de kennis van Christus, dat is gelegen in hetgeen Johannes de Doper getuigt. Hij moet wassen en ik minder worden. Hoe meer Christus gaat blinken, hoe zwakker we zelf worden. Ja, hoe groter beest. Hoe dierbaar Christus wordt. En zo wil de Heer ons hebben, zo zwart als de tenten van Keder. Want hij ziet zijn volk in Christus aan. Liefelijk is zijn ogen. En dat zegt de bruid, ik ben zwart, toch liefelijk is zijn ogen. Ja. En dan het lam volgen, niet vooruitlopen, Petrus, nee. Niet voor de voeten lopen, maar volgen. Achteraan komen, ja. Nou, dat is een wonder hoor. Maar mens wil maar vooruit, hè. Mens is vooruitstrevend. Ja. Dan wacht op de Heer, dat is genade. En dan mogen de beden wel vermenigvuldigen, net als de bruid uit het Hooglied, Heere, trek mij, zo zal ik u nalopen. Als de Heer niet trekt, dan loop je ook niet na, dan loop je hem voor de voeten. Maar de Heer, die maakt zijn volk, ja, net als Jacob, hè. Die was hinkende aan de heup. Die man die kon niet meer zo snel vooruit. En die moest geregeld bidden. Heere, trek mij, zo zal ik u nalopen. Maar Johannes, hoewel hij bidden geleerd had, die kon nou niet bidden. Hij was geen aanschouwer, want geen deelnemer. Hij zag en hij zweeg. Gods volk schouwt en God werkt. Ja, dat is genade. Tegenwoordig keren ze dom. God heeft een stap gedaan, dan moet jij het opdoen. Ja, dat is de coöperatie van de 21ste eeuw. Maar Gods volk schouwt. En God werkt. En Johannes hoort een sterke engel met een grote stem uitroepen. En hij roept met een volume dat hemel en aarde vervult. Hemel en aarde worden samengebundeld in een punt des tijds. En door heel de kosmos klinkt de stem des engels. Wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En alle schepselen in de hemel en op de aarde zwijgen. Niemand die, er is blijkbaar niemand die daar een antwoord op heeft. Op die vraag. Niemand durft te naderen. En geen mens meldt zich. Geen paus, geen koning, geen keizer. Abraham en Elia ook niet. Elisa ook niet. Jesaja ook niet. Ook Jeremia niet. Nee. En zelfs de engelen Gabriel en Michaël, welke toch krachtige helden zijn, die zijn woord doen, gehoorzaam de stem zijn soorts, die blijven ook achter. Hou ook de mond. Niemand van de schepsel is waardig om het boek te openen en zijn zegelen te verbreken. Maar ook niemand is waardig om het boek in te zien. Terwijl het boek, hè, zo, dat hebben we opgelezen, dat was beschreven van binnen en van buiten. Het boek is beschreven van binnen en van buiten. Dat betekent dat er niets aan toe of aan afgedaan worden. Stel je voor dat er nou aan dat boek nog een lege bladzij zat. Dan zou je er nog een bladzij bij kunnen schrijven. Nee, zegt de Heer. Dat is een gesloten kanon. Dat boek is beschreven van binnen en van buiten. En daar kan niks aan toegevoegd worden. En niks aan afgedaan worden. Het is een verzegelde kanon. Waarvan geen titel of jood te raden zal vallen totdat alles geschied zal zijn. De Heer gaat zijn raad ontvouwen, Johannes. Want dat is de betekenis van de mysterie van dat verzegelde boek. Maar Johannes zwijgt, want hier stond zijn verstand vol eerbied stil. Als de Heer het woord gaat openen door de Heilige Geest, dan staat mijn verstand vol eerbied stil. Want dan kan een mens zijn verstand, dan gaat Gods volk uitroepen. Ik ben onvernuftiger dan wie ook. En ik heb geen mensenverstand. Want het verstand, geliefde, dat laat na de ware grond van het weldoen op te merken. We hebben er geen verstand van. Nee. Het is alleen maar te verstaan door het geloof. Hè? Hoort en verstaat. Dat is geloof. Het geloof redeneert niet, het geloof gelooft. Ja, dat kan ik ook niet uitleggen. Geloof gelooft. Ja, ik kan het ook niet helpen dat ik geloof. En dat boek bevat de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, die haast moeten geschieden. Dat boek van Johannes, dat Johannes ziet, dat bevat de raadsbesluiten Gods, die voor een ieders oog verborgen zijn. Maar God heeft het, ja, de Godgeleerdheid, die, dan zeggen ze tegenwoordig, als je niet studeert, dan ben je niet bekeerd. Maar Gods volk is bestudeerd. Ik kan het ook niet helpen. God heeft dat voor de wijze en voor de verstandige verborgen. En zijn kinderkus geopenbaard. Hè? Je hoeft er geen verstand voor mij te brengen, jongen. Je hoeft er geen verstand voor mij te brengen, nee. De kinderkus geopenbaard. Johannes de Doper was in de buik van zijn moeder van God geleerd. Die man die kon dokter, ingenieur en alle titels die je maar kan bedenken, kon hij voor zijn naam zetten. En dat alles versloeg hij nog. Want toen hij de stem van de moeder des Heren hoorde, toen sprong hij van vreugde op in zijn moeders buik. Dat is de ware Godgeleerdheid, want daarin gaf hij God de eer. Johannes de Doper hield al dankdag in zijn moeders buik. Ja, en voor een natuurlijk mens, hè, dat is niet alleen het boek Gods van de raadsbesluiten gesloten en verzegeld, maar ook de Bijbel is een gesloten boek. He, verzegeld van binnen en van buiten. En voor het natuurlijk oog kan de Bijbel wel open liggen, maar voor het natuurlijke verstand en het onvernieuwde hart is Gods woord een gesloten boek. We kunnen de letter lezen, maar de letter dood. De geest is het die levend maakt. En Gods woord is een levend woord. Dat is een levend woord. Ja. Maar dan moet je voor levend gemaakt worden. Om dat woord te verstaan, hè. Want het gaat niet om de woorden van de zaken, maar om de zaken van de woorden. Wat is de inhoud van het woord? Wat is de betekenis ervan? Alleen door het geloof te verstaan. Johannes had een geestelijk oog en hart van de Heer gekregen. En daarmee had hij gezien, gehoord en verstaan dat niemand waardig was om het boek te openen. Johannes begon gelijk niet, nou ja, ik zal het eens even verklaren. Nee, want dat boek was gesloten. Ja. Dat was voor deze apostel die uitzag naar de verlossing der kinderen Gods en de wederoprichting aller dingen. En ziende op de wederkomst van zijn Heer en Heiland, dan moet hij gans zeer wenen. Want er staat, hij weende gans zeer. En de zielensmart dat niemand het boek kon openen, hè, zou betekenen dat alles maar bleef zoals het was. Zouden dan Gods beloftenissen immer haar vervulling missen? Zou dan het einde van dit jammerdal nooit werkelijkheid worden? Zou dan de laatste trap van Christus' verhoging niet in vervulling gaan? En zou er dan ook geen voltallige, triomferende kerk komen? En de gedachte daaraan, dat veroorzaakte bij Johannes een grote zielensmart en hij weende ganszeer. Er was geen ongeloof. Maar geliefde, de uitgestelde hoop krenkt het tweede geboren hart. En de levende kerk is dikwijls worstelende met de dingen aangaande Gods koninkrijk. En het kwam voor Johannes aan op de ontvouwing van Gods raadbesluiten. Die waren nog verzegeld. En daar zit hij. En hij moest inleven, want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht. En tezamen als in een barensnood is tot nu toe. Johannes leefde dat in. En zou dit nou alles zo blijven? Zouden Gods beloftenissen immer aan vervulling missen? En hij weende gans zeer. Dat niemand waardig was het boek te openen en zijn zegelen open te breken, was voor Johannes zo smartelijk. Dat kon hij niet beleven. Bij de mens was het onmogelijk, bij de beesten was het onmogelijk, maar ook bij de engelen was het onmogelijk. En bij God was het onmogelijk. Ja, en nou draait de fabriek van eigenwillige godsdienst op volle toeren, want nou rolt er weer iets van de band. Hè? Nieuwe etiketten. Weet je wat erop staat? Je moet geloven. Je moet in Jezus geloven. Johannes, hoe kun je dat nou toch nalaten, man? Dan is het verloren. Ja, mens, hoor ik Johannes zeggen, dat is het nu juist. Het is ook een verloren zaak en hij weende gans zeer. En als alles afgesneden schijnt te zijn en ook is, hè, voor de mens, wordt alles, want heren, doen we een afgesneden zaak op aarde. Maar dan komt er iemand aan. Dan komt er een hemeling aan. Johannes ziet in dat visionaire gezicht iemand op hem afkomen. Hè, dat is niet zomaar iemand. Dat is echt geen dominee van het gekroopte riet of zo. Nee. Het is een van de ouderlingen van voor de troon. En Johannes die op het punt staat te bezwijken, die ziet hem komen. Het is geen priester, nog een leviet die aan Johannes voorbij gaan. Nee, het is een bekeerde ouderling. Nou, dat is wel zeer zeldzaam, vooral in onze dagen. En als een zondaar zijn schuldbrief krijgt thuisbezorgd, en als hij zijn laatste reisje gaat maken, zijn de ouderlingen meestal niet thuis of ze gaan tegenover je voorbij. Met bekeerde zielen, daar weet de kerk geen raad mee. Ja, vooral als ze zo zitten zoals Johannes en de weende gaan zeer, dan weet geen mens raad met je, dan weet je met jezelf geen raad. Maar God weet raad. En daar zendt God een hemeling. Kennen we dat, geliefde? Is die half doodgeslagen man op de weg naar Jericho een grote onbekende voor ons? Als dat zo is, dat is een slecht teken, hoor. De moorman die zijn laatste reisje gaat maken, zendt God een hemeling. In de persoon van Filippus. Om hem Jezus te verkondigen in zijn oordeel. En als Gods knechten zo gezonden worden, dan hebben ze een boodschap, hoor. Dan hebben ze wat te vertellen. Ananias had een boodschap bij God vandaan om de helleling Saulus van Tarse de woorden Gods bekend te maken. Want God wilde van Saulus van Tarse een hemeling maken. En we moeten het maar kort bij het hart houden, geliefde, want maar met een bekeerde of een vader of moeder kunnen we niet voor God verschijnen. Het moet ons van Gods wegen geopenbaard worden wie we in Adam geworden zijn en wat God weggelegd heeft voor degene die hem vrezen. Maar God moet niks, hij is de soeverein, hoor. Hij kan je ook soeverein voorbij gaan. En is dat nou wel eens je nood geworden? Ben je dat nou wel eens toegevallen? En Johannes viel het toe. Hè? Hij weende ganszeer. Hij kon er niet mee leven. Hè? Maar in dat gewricht zendt God een hemeling. En wat heeft die hemeling te vertellen? Groot nieuws? Ja, groot nieuws. Niet uit de groot nieuwsbijbel. Nee, dat is oud nieuws van de duivel. De ouderling heeft groot nieuws te vertellen bij God vandaan. Weet je wat hij zegt? Johannes weent niet. Ja, weent niet. Ja, weent niet, want zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn zeven zegelen open te breken. Dat is een goddelijke boodschap. Die engel zei, of die ouderling zei, Johannes, bedwing je stem dan maar van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid. En die spraken Gods geliefde, daar gaat het om in ons leven. En ziet u wat eraan vooraf gaat? Een biddeloze apostel. He, die alleen maar kan wenen en vanwege onhoudbare zielensmart na ontvangen genade. En daar gebeurt het wonder. Want de Heere spreekt en het is er en hij gebiedt en het staat er. En zo gaat het altijd, geliefde. Zo gaat het ook in de waarachtige bekering. Gods uitverkorenen zullen in de tijd gestuurd worden naar de plaats des gerichts. Naar Golgotha. En dan worden ze wedergeboren tot een levende hoop in Christus. Want de gerichtsplaats, dat is ook de plaats van vrijspraak. En dan brandt er een vraag in je ziel, hè? Wie is waardig om de prijs der zielen, dat ransom voor mij in tijd en eeuwigheid te voldoen? Johannes wist op de vraag wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen te verbreken geen antwoord. Kun je zelf geen antwoord op. Kennen we dat? En weten we ervan dat onze mond gestopt is geworden? Of kun je nogal doorratelen? Maar als je erachter komt dat je met heel de wereld voor God verdoemelijk bent, dan heb je niet zoveel meer te vertellen. En dat zou toch een wonder zijn, geliefde, om nou eens niets meer te weten dan verdoemelijk te zijn voor God. Want die zichzelf verdoemen, die worden niet verdoemd. Kijk maar naar de moordenaar op kruis. Die man die werd verwaardigd om zijn straf te eigenen. En zijn vonnis te ondertekenen. Ja. Wij dan waardiglijk. Wij ontvangen straf. Hetgeen wij gedaan hebben. Waardig hetgeen we gedaan hebben. En dan gaat die God en dan gaat die Christus vrijpleiten. En deze heeft niks onbehoorlijks gedaan. Maar dat was voor Johannes, hè. Dat was beleefde werkelijkheid. Want zijn hart en leven, met zijn hart en leven had hij persoonlijke kennis aan de zaligheid in Christus. He, maar hij wist zich geplaatst voor de onmogelijkheid aan mensen zijde om de toekomst van de dag Gods te bewerken. Hij moest de dingen aangaande Gods raad besluiten opschrijven in het boek der boeken. He. Johannes moest een deel van de Bijbel schrijven. En daartoe krijgt hij dit visioen. Die visionaire openbaring op het eiland Patmos. Als een ontvouwing van de raadsbesluiten Gods. Maar het was voor hem een opnieuw een ontzaglijke gewaarwording. Om weer voor die ontzaglijke heiligheid en majesteit van Gods tegenwoordigheid geplaatst te worden. Dat blijft altijd de majesteit. Ook na ontvangen genade. Maar in de punt des tijds neemt alles een verlossende wending. Dat is nou ook echt een kenmerk van het werk Gods. En direct na de verlossende boodschap van de ouderling ziet Johannes, dan wordt dat visioen, dat rolt als het ware naar zijn doek verder en dan ziet hij een lam staande als geslacht. Het is de leeuw uit Juda's stam. Hij is gekomen, hij was er al die tijd al. Christus is nooit weg geweest. Maar nu ziet Johannes hem, een lam in het midden van de troon. Ja, toen de apostelen dat zagen op de berg van de verheerlijking, toen zagen ze niemand anders dan Jezus alleen. Dan sterft alles wat Jezus niet is. Dan leef ik niet meer, maar dan leeft Christus in mij. Dan hoef ik nooit meer bekeerd te worden, want dan is Christus je bekering. En wie het kent, die weet het. Niet zelf aan de slag gaan. Nee, laat de Heere werken. Laat het Hem uitwerken. Laat u met God verzoenen. Dan zie je het lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat is genade hoor. Johannes ziet de lam komen, de leeuw uit Juda's stam. Hij is de enige die met God kan omgaan. Hij is de enige die met de wet kan omgaan. Wij hebben van de wet geen verstand hoor. Wij moeten aan de wet sterven, omdat we er geen verstand van hebben. En er een verkeerd gebruik van maken. De verkeerde bedoelingen mee hebben. Tegen die wet zondigen. Dan moet je sterven. Maar Christus komt. En neemt het boek uit de hand. Uit de rechterhand van de eeuwige. En het lam komt en neemt in eigen naam. Christus neemt op eigen gezag. Want hij is het waardig. In de vrederaad getuigt hij in de rol des boeks is van mij geschreven. Ik kom om uw wil te doen, o God. En wat zien we hier? Als de Heer, als Christus zijn hand uitsteekt naar dat uitgestoken boek op de hand van de eeuwen. Daar zien we allerheiligste overeenstemming. God geeft en het lam neemt op grond van zijn eigen bloedgerechtigheid. En God geeft aan God, God neemt van God, God uit God, God door God, God tot God, om God, om het eeuwige welbehagen. Zie je, het gaat God om God. Er is geen mens aan te pas. Er komt geen schepsel aan te pas. Aan dat eeuwige, enige, soevereinige, eenzijdige werk des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. En als hij het boek genomen had, de Heere Jezus komt tussen beiden. Kennen we dat tussen beiden komen van het Lam Gods in het oordeel van ons bestaan voor God, geliefde? Maar God komt met zijn recht, met het boek der wet om dat te doen. Wie zal die prijs der zielen dat rantsoen voor mij in tijd en eeuwigheid voldoen? Dat moet opgelost worden in uw en mijn leven. En is dat nou wel eens waar geworden? Dat we gewaar werden dat we geen penning hadden om te betalen. Want we hebben van nature een open schuldrekening voor God. En die moet betaald worden. Ja. En hebben we nou die schuldbrief van Gods wegen alles thuis bezorgd gekregen, lief? Hebben wij die ondraaglijke last van zonden en plagen alweer op onze schouders voelen drukken? Hebben wij de noodzakelijkheid en de billijkheid van de drievoudige dood als straf op de zonde wel eens geëigend? Hebben we daar kennis gekregen aan Gods eisende recht? Betaal wat gij maar schuldig zijt. Niet met kennisneming, maar met toestemming. Ja, nu zeggen de duizenden, maar Jezus is toch gestorven? Voor zondaar, en ik ben een zondaar en ik neem Jezus aan en ik geloof in hem, dus ben ik vrij van schuld en straf. Ja, zo handelt de tijd, geloof. Dat is het blije christendom. En anderen zeggen, het mocht nog eens komen te gebeuren, hè, en er zulke zakken in de stoel van lijdelijke rechtzinnigheid en dodelijk fatalisme. Ja, je kunt verzekerd zijn van de waarheid, maar nog nooit verzegeld van bij God vandaan. Hè. Dan sta je schuld nog open. Kijk, mensen die zijn zo rechts en zwaar dat de stenen van rechtzinnigheid uit hun zakken scheuren. Maar God heeft niet de dode rechtzinnigheid, maar zijn ellendige dat lam bereid door zijn sterke hand. He? En weer anderen, en dan hou ik ermee op. Zijn rijk met hun armoede. He? Dat schijnt in onze dagen zeer goed te doen. Dus ik zeg, weet je wat ze zeggen? Ik heb niks, ik ben niks en ik weet niks. Ja. En met dat niks zijn hopen ze dat ze dan voor een kind van God gehouden kunnen worden. He? Want deze taal horen ze ook bij Gods volk. Maar geliefde, dat is niks anders dan nederige hoogmoed hoor. Want als je zegt dat je een arme zondaar bent en je kent geen rijke Christus, dan ben je nog een verdoemeling. Er is maar één naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. En God is een God die de goddeloze rechtvaardigt zonder de werken der wet. Ja, Gods volk wil ook wel eens wat bedekken hoor. Gods kind is niet altijd op de plek. En als u dat niet meer ontkennen kunt, niet meer ontkennen wilt, niet meer hoeft te ontkennen. Maar dan hebt u wel uw vijandschap bitterlijk moeten bewenen, gelijk Petrus bitterlijk moest wenen vanwege zijn huichelachtige verloochening jegens zijn meester. Dan had hij naar buiten, als de Heer Jezus hem aankijkt met de ogen van eeuwige liefde. Ja, daar houdt de kerk het niet onderuit. Daar houdt geen zonder het onderuit. Al heb je een hart als dynamiet. Als de Heer zijn eeuwige liefde openbaart, dan ga je hart smelten. En verbreken, en dan word je verbroken. Vanwege de goedheid Gods en vanwege de barmhartigheid des Heeren. Want zijn de barmhartigheden de goede tierenheden des Heeren die een mens tot bekering leiden. Dat is ook zo als je door welke weg je ook heen moet. Dan gaat het door duizend hellen, dan zijn het nog de goede tierenheden des Heeren die een mens tot bekering leiden. Ik zat eens op een mannenvereniging in Bergambacht en ik had het over het recht gods. En toen zei er iemand in die mannenvereniging, hij zegt, ja, maar het zijn toch de goede tierenheden, de zeren die een mens tot bekering leiden. Ik zeg, maar dat is altijd zo. Dat is altijd zo, in welke weg het ook gaat. En het gaat altijd door de weg van het recht. En dat zijn de goede tierenheden, de zeren die een mens tot bekering leiden. Niet de wet,
Maar die gaat er wel aan vooraf.
Er wordt geen mens buiten het recht om, buiten het recht Gods omzalig. En Gods volk kan nooit lang in vijandschap leven. En ook na ontvangen genade komt die oude natuur weer openbaren. Dat vlees, dat lichaam der zonde. Maar dat kan Gods volk nooit lang in leven. Hè? Want de oude mens is met Christus de dood ingegaan. De oude mens, dat is een lijk. Dat is een ontzield lijk. Ze zeggen wel eens de oude mens afsterven. Maar die kan je niet afsterven. Dat is onmogelijk. Die is gestorven. Die is gestorven. En nou leeft Gods volk hier op deze wereld in het lichaam der zonde. Gods volk blijft zonde en vlees 100% in zichzelf. Het vlees is niet nut, maar de zonde is ons te dood geworden. Hoe zouden wij nog in dezelfde kunnen leven? Je hebt tegenwoordig een godsdienst, die kan God en de mammon dienen. Maar dat Gods ware volk kan dat niet hoor. Nee. Dat kan de liefde niet verdragen, want de liefde is uitgestort in ons hart door de Heilige Geest die ons gegeven is. En zou de Heilige Geest de zonde kunnen tolereren? Dat geloof ik dus zeker niet. Maar het is toch noodzakelijk om van al die vijandige en vleeselijke drek verlost te worden. Hè? Maar nou op de Heere een zaligmaker besteld. Hè? Die zijn volk zalig zal maken van al hun zonden, van alle zonden. Ja. En geliefde, dat is nou aan het kruis geschied. Hè? Dat is aan het kruis geschied. Daar, dat, als je op het lam Gods mag zien, dat is de grond der zaligheid. Hè? Die de zonde veroordeeld heeft in het vlees en het kruis. En als je dat met een toepassing voor je eigen hart en leven, hè, dan ga je met Christus sterven. Om met hem op te staan. Ja, het volbrachte middelen als werk van Christus, hè, dat vraagt een persoonlijke toepassing door het geloof. Hè. Onze openstaande schuldrekening, hè, die wordt niet voldaan met wat schuldgevoel. Hè. De rekening wordt niet vereffend door te zeggen, met al mijn doen en laten hou ik schuld over. Nee, met al dat schuldgevoel kan een mens 100 jaar leven zonder ooit schuldenaar te worden voor God. Hè. U ziet dat bij de dwaze maagden, die hielden ook schuld over. Hè? Maar toen ze erachter kwamen dat zij de olie niet hadden meegenomen. Ja. Toen werden het slachtoffers. Daar moet je altijd maar op letten. Maar God maakt geen slachtoffers, maar schuldenaars. Maar dat zal toch wel zijn, geliefde, om er dan achter te komen dat het voor eeuwig te laat is. Omdat je nog nooit met al je schuld verloren kwam te liggen. En voor God. En nimmer een borg voor je schuld nodig had. Kijk, want Gods volk hebben een borg voor de schuld en een God voor de hart. Mooi goed. Dus die schuld die moet er tussenuit. Vreselijk zal het te zijn, anders zal het zijn te vallen in de handen van het levende God. En zelfs na ontvangen genade, als David het volk geteld heb, weet je wat er komt, de profeet komt hem aan te zeggen, weet je wat David dan zegt? Laat mij in de handen des Heeren vallen. Want de barmhartigheden der goddelozen zijn vreed. Laat mij in de handen des Heeren vallen. Dus Gods volk valt God toe en de huichelaar van God valt van God af. En als hij het boek genomen had, dus het welbehagen des vaders, dat gaat door de hand van Christus gelukkiglijk voort. Dat kan niemand tegenhouden, nog bewerken. Want het welbehagen zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. He, door hem die is en die was en die komen zal. Dat is onwederstandelijk. Dat is een onwederstandelijk goddelijk werk. Daar kan geen duivel, geen hel kan het tegenhouden. Ga door. God gaat door. Christus werkt altijd. Hij zegt, ik werk en mijn vader werkt. En dat Christus die sluimert en slaapt nooit. Hij werkt altijd in de voorbidding en in de dankzegging. En in de ontvouwing van de raadsbesluiten Gods. Want Christus is het begin der schepping Gods. Hè, maar hij is ook de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Hij is opgestaan, ten hemel gevaren. En zit aan de rechterhand Gods van waar hij komen zal om te oordelen. De levende en de doden als laatste trap voor zijn veroveren. En dan zal het einde zijn. Nee, geliefde. Dan begint het pas. Dan begint het pas. Dan zal het pas beginnen, zowel voor degenen die voor eeuwig verdoemd worden. Als voor degene die voor eeuwig met hem zullen leven. En dat is ook voorzegd, hè? Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Hè? Heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen. Die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij. Tot heerlijkheid Gods des Vaders. Nou, als dat toepassing mag worden in je leven, dan kun je werkelijk dankdag vieren. Dan kun je de Heere danken in Christus. En dan gaat de dankzegging van Christus aan vooraf. Hè? Dat ligt eraan ten grondslag. Hè? Ik dank u, Heere des hemels en der aarde, dat gij dit voor de verstandige verborgen hebt. Maar heb het uw kinderkens geopenbaard. En we moeten worden als een kind. Maar hier is de uitgestoken hand van het recht Gods. Hè? Wie is waardig? Hè? En dan gaat het in Openbaring 5 niet over de verzoening door voldoening. Hoewel het er niet los van staat, hè, maar over de ontvouwing van de raadsbesluiten Gods in het laatste der dagen. Hè. Wie is waardig het boek te ontsluiten en zijn zeven zegelen open te breken? God eist, het schepsel zwijgt, alle leven dreigt te bezwijken, niemand is waardig, het is een verloren zaak, zo lijkt het, maar Gods zaak is geen verloren zaak. Ook niet als alle machten en krachten zich samenspannen om God en zijn woord te bespotten, hè. En dat zal zijn in dat laatste de dagen, zegt Petrus. He, dat er spotters zullen zijn, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. En zeggen, waar is de belofte zijn de toekomst? He, want van die dag af dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Nou, we zullen er eerst eens van zingen. En wel uit de eerste psalm, het eerste vers. Psalm 1 vers 1. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op pad des onder staat, nog nederzit daar zulke samenrotten, die roekeloos met God en God zien spotten, masseren werd blijmoedig dag en nacht, herdenk bepeinst en ijverig betracht. Het eerste vers van de eerste psalm, het eerste zangvers. Johannes ziet het lam, de overwinnaar der wereld, staande als geslachten. En zo zag Stefanus de Heer Jezus ook staande ter rechterhand Gods. Hè? Als die Als hij door het Sanhedrin wordt gestenigd buiten de legerplaats, dan ziet hij de Heer Jezus staan ter rechterhand Gods. Want het lam staande als geslacht heeft zijn volk golden gekocht met zijn bloed. En als de Heer Jezus, als het lam gaat staan, dan vallen alle hemelingen. Als de verhoogde Christus aan Johannes op Patmos verschijnt, dan valt Johannes als dood aan zijn voeten. Kan je niet overeind blijven hoor. Ik zat eens in een... Ik was eens met een dominee op bezoek bij zo'n gezin in lekker kerk. Waarvan in dat gezin zijn er 3 dominee geworden. En toen zegt die vrouw, ja, Rome vrouw. Toen zegt die vrouw, ja, ik heb ook eens te maken gehad met de majesteit Gods. En toen gingen we uit eerbied staan. Nou, ik zeg, toen dat in mijn leven geopenbaard werd, die majesteit Gods, toen viel ik met mijn neus plat in het stof, op de grond. Ja, je hebt van die mensen die er hadden, ja, die gaan daar staan. Maar dat is verbeelding. Want als God zijn majesteit openbaart, ook na ontvangen genade, dan val je met je neus in het stof. Johannes viel als dood aan zijn voeten. En zo zal elke knie zich voor hem buigen, onbekeerd en bekeerd, onwillig, gewillig. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Altijdendom zijn lofgetuigen, dienstvaardig tot zijn eer. En weten we daar nou van, geliefde? Zijn wij nou met God verzoend door de dood zijn zoons? Dat ken je met een misschientje hoor. Als je straks voor de rechterstoel van Christus staat, dan moet het waar wezen. En als het waar is dat ons ik met alles wat wij opgebouwd hebben, radicaal zijn vergaan, dat is in geen hoek geschied. Want dat is gebeurd op grond dat Christus zijn eigen ik eraan heeft gegeven. En dan blijft er geen bekeerd mens meer over, maar een goddeloos monster, een verbondsbreker, een nietsbetekenend hellewicht die nergens toe deugt. U zegt de stad als volk, ja. Johannes viel als dood voor zijn voeten. Zijn we nog nooit op dat plaatsje gebracht, geliefde? Dat plaatsje waar God als een eer komt en de ziel en de zaligheid. Dat gaat door de weg van het recht, hoor. Dan moet God God blijven. En zijn deugden mogen niet gekrenkt worden. En dat valt echt niet mee, hoor, als je ervoor staat. Dat is onmogelijk. Maar het is toch een zalig gebeuren. Namelijk dat God naar ons, naar recht, ons niet wil schuldig keuren. Waarom? Omdat hij er één des doods schuldig gekeurd heeft in onze plaats. Als dat waar mag worden in je leven, dan wordt Christus aan je ziel geopenbaard. Als die schuldovernemende borg, die Sions betalende borg, die in onze plaats is gestaan. En dan komt het toch een keertje zo vlak te vallen in je leven. En dan ga je God vrij verklaren. Dan is het zo vlak, geliefde, dan mag de Heer het doen met je wat je wil, wat hij wil. En dan wens je God nog één keertje te aanbidden en dan voor eeuwig weg. Dat is geen zure appel hoor. Want als je onder dat recht gebracht hebt, onder dat heilige recht, dan is het goed en zoet wat God doet. Zo'n mens heeft niks meer te verliezen. Hè? Want hij is verloren. En de Heer is recht in al zijn weg en werk. En toch schreeuwt zo'n ziel om genade. Want ze kunnen de Heer Jezus niet missen. Maar ze hebben met God te doen gekregen, tegen wie ze gezondigd hebben. En ze hebben wel eens een gerucht van Christus gehoord. Geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar als God de boog van zijn recht gespannen geliefde, dan word je alles onwaardig en dan word je de hel waardig. En op die plaats, dan is Gods recht een liefrecht. Ja, Gods recht is een liefrecht. Dat is geen afschrikkend recht. Ja, voor een wettisch mens, maar niet voor een ziel die onder dat recht gebracht is. Dan zou je er nooit meer zalig worden als God maar verheerlijkt wordt. Maar dat duurt geen 3 dagen, hoor. Dat is geen proces, dat is een punt destijds. Jona heeft geen 3 dagen in het water gelegen. toen hij overboord gegooid werd, was tegelijk die vis. Daar had Joden niet op gerekend, maar God had erop gerekend. God is nooit te vroeg en nooit te laat. Als hij te vroeg zou komen, zou het nooit een wonder zijn. En als hij te laat zou komen, zou het verloren zijn. God is nooit te vroeg en komt nooit te laat. Maar zalig worden is niet dat wij in de hemel komen. Hè? Velen zoeken een hemel tot behoud en een ontgaan van de hel uit angst voor straf. Maar God is het te doen om God. Nee, God is het te doen om de volk. Nee, ook niet. God is het te doen om zichzelf. Opdat hij verheerlijkt wordt. En daar heeft God in Christus een volk voor uitverkoren dat hij laat delen in zijn zaligheid. Hè, opdat ze hem daarvoor eeuwig zou loven en prijzen. Hè, dat is dankdag. En straks is het eeuwig dankdag. In de hemel is het eeuwig dankdag. Mijn vader Jacob zegt op zijn sterfbed, die wou ook eeuwig dankdag gaan vieren. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Want het was niet zijn zaligheid, het was Gods zaligheid. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen, dan niet met eerbied danken. De Heere kan alleen maar bewonderd worden, aanbeden en gedankt worden. Dan hoef je niet meer bekeerd te worden. Dan hoef je niet meer zalig te worden. Nee, want dan lees je uit de God der zaligheid. Nou, waarom is het zo donker in onze dagen? Waarom? Omdat we te best zijn om slecht te zijn en te goed om verloren te gaan. Daarom, op en onder de kansel. Te best om slecht te zijn en te goed om verloren te gaan. Daarom. Daarom zijn er ook zoveel kerkscheuringen. Te best om slecht te zijn en te goed om verloren te gaan. Daarom. En op zijn slecht gesproken is zelf Gods kind van God, maar in de weer om zijn geestelijke pareltjes te koesteren. Hè? Maar de pareltjes van zijn geloven, de pareltjes van zijn bevinding, hè? De pareltjes van zijn zuchten, de pareltjes van zijn tranen, hè? De pareltjes van een heilig leven. Maar dan zoekt hij de grond in zijn weldaden, niet in Christus. En dan rooft hij de parel van grote waarde van zijn eer, en dat is zo vreselijk, want het is toch zo'n lieve koning. Ik zou hem wel aan willen prijzen, maar mijn tong is te kort. Hij is de schoonste van alle mensenkinderen. Hij is blank en rood. En hij draagt de banier boven 10.000. En Johannes ziet hem, hè, het lam staande als geslacht. Het lam als de overwinnaar over hel, dood en graf. Hè, staat altijd om voor zijn volk te bidden. En hij zegent hen vanuit het hemels heiligdom. O bevend kind des Heren, vrees niet, milde handen, vriendelijke ogen zijn bij hem van eeuwigheid. En de littekens van zijn lijden in zijn handen zijn blijvend zichtbaar, eeuwig zichtbaar, hè, als tekenen van zijn volbrachte middelaarswerk. En God de Vader neemt alleen maar genoegen met de middelaar die de echte waarmerken draagt. En aan zulke middelaar kan het boek gegeven worden. Een middelaar zonder waarmerken van lijden en sterven is de echte middelaar niet. Er zullen vele valse christussen opstaan in het laatste der tijden, maar geloof ze niet. Van de ware middelaar gekend te worden is het leven. Maar die hem niet kennen hebben de dood lief. Ja. Mensen zeggen wel eens, ja, als het over Thomas gaat, die ongelovige Thomas. Maar ik zou wensen, mensen, dat je nog eens zo'n ongelovige werd als Thomas. Hè, zo'n ongelovige Thomas. Thomas kon het niet meer doen met een blote beschouwing. Nee, hij moest het lam hebben. Hij moest hem zien. Hij moest hem horen. Hij moest hem tasten. Hij was alleen tevreden met een middelaar die de waarmerken van het volbrachte middelaarswerk in zijn lichaam omdraagt. En wie het verstaat, die weet het. Luther zei eens, als de Heer Jezus in de hemel niet was, dan zou ik hem in de hel zoeken. Ja, dat hoor ik tegenwoordig ook niet meer. Kijk, dat volk is alleen maar tevreden met een echte Heer Jezus. Hè? Met het lam Gods, de leeuw uit Judenstam, die de zonde der wereld wegnam. Johannes kon ook niet eerder ophouden met dat zielsbevindelijke wenen totdat de echte Heer Jezus weer geopenbaard werd voor zijn geestelijk oog en hart. En als Christus dat boek neemt, dan juicht ook de hemel weer. Want toen Christus met de waarmerken van voldoening het boek genomen had, vielen alle hemelingen voor zijn voeten in hemelse aanbidding neer. Als reukwerk voor zijn aangezicht. In de hemel wordt alleen maar gezongen, hè? En ze zongen een nieuw lied, het lied van Mozes en het Lam. Gij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegelen open te breken. En ze heffen aan met de oorzaak van hun jubel, want gij zijt geslacht. En dan volgt het waarmerk van de waardigheid en de echtheid van verzoening door voldoening. En gij hebt ons gulden gekocht met uw bloed. Kijk, die mensen wijzen van zich af, hè? Die wijzen op Christus. Gij hebt het gedaan. En als Christus het boek genomen heeft in de hel van ons bestaan, geliefden, dan scheurt hij ons boek vol zonde registers uit de kaften van ons bestaan. En weet je wat hij dan doet? Dan legt hij zijn boek in onze kaften en ons boek in zijn kaften. Ja. En dat moet ons geopenbaard worden, geliefden, of we nou werkelijk deel hebben, hè, in die bloedwonden van Christus. En toen ik eens van wanhoop dreigde te verzinken, omdat ik meende dat de Heere mij verlaten en vergeet had, al toen toonde hij mij zijn doorboorde handpalmen. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. He, uw muren zijn steeds voor mij. En toen toonde hij zijn litteken in zijn handen. En daar stond ik in, he. Dat was door veroorzaakt door mijn zonde. O geliefde, als hij daar eens in mag blikken. He, dat we zijn handen hebben doorboord met onze zonde. Met de nagelen van onze ongerechtigheid. En dan gaat de Heere die tonen, hè, die handen. Hè, die milde handen. En waarop die zijn jongeren mee gezegend heeft. Hè, toen die opvoer ten hemel. Hè, toen strekte die zijn handen, zijn doorboorde handen uit. Hè, en daar vloeien de zegeningen des hemels uit voort. En als Christus je zegent, geliefde, dan ben je voor eeuwig gezegend. En omdat hij in onze plaats ging staan, volk des Heren, is zijn testament met die hemelse erfenis de onze geworden. Hè? En daarom staat er ook in die boog des verbonds, rondom de troon. Want dat is een gesloten boog. Hier zien we maar een halve regenboog. Hè? Maar in de hemel staat een gesloten boog om de troon des verbonds. Hè? En daar, in dat testament voor de strijdende kerk, daar staan met gouden letters geschreven en ziet. Ik ben met jullie alle de dagen tot de volleinding der wereld. En die stralende boog rondom de troon, hè, daar staat ook geschreven voor Sion. Geen kwaad zal u genaken, de Heere zal u bewaken. En dat geeft het moe gestreden hart van de geestelijke pelgrim rust. Hè? Als de Heere het kinderbak eens omhoog heft, hè? Gij heft mijn ziel, gij heft mijn hoofd omhoog. Hè? Zodat de ziel door de ogen des geloofs mag blikken op de verbondsboog van Smaragd, hè, in de handpalmen van het Lam. Waarin ze gegraveerd staan, hè? Dan zingt de ziel in God verblijd, aan hem gewijd van zere wegen. Ja, dan wordt de lof des Heren geboren. We hebben het wel eens over dankdag, hè? Ja, maar is geen werk op, nee. Dat is een lofprijzing. Hè, bij hem en in hem is de kerk veilig, hè? Ook als de gerichten losbreken. Wanneer de zeven zegelen van het boek geheel verbroken worden en de inhoud van het boek praktijk zal gaan worden in het laatste der dagen, en geliefde. We staan nabij de slotakte van het wereldgebeuren. Christus heeft het gezegd, zie ik om haastelijk. En Christus heeft de zijne evenwel een thuiskomst beloofd. Hè? Ik ga heen om uw plaats te bereiden. De triomferende kerk is al in het vaderhuis. En de strijdende kerk zal er wel haast komen, want het Lam heeft het boek genomen. Het welbehagen des Heren zal door de hand van het Lam gelukkiglijk voortgaan. En het grote lofakkoord breekt daarom nu al aan. Niet alleen voor de troon, maar ook hier beneden, namelijk loflied van de symfonie des levens. Want eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. De leeuw uit de stam van Juda is het lam staande als geslacht. Is die ook uw lam? Bent u met dat lam tevreden, geliefde? Als dat waar is, dan zult u eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. En altijd van u afwijzen op hem, hè, die ons gulden gekocht heeft met zijn bloed. Want het is door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Amen. En lieve heren, daar is niks aan toe te voegen. Aan dat werk, aan dat volbrachte werk van u, o lieve Heer Jezus Christus. Want gij hebt alles volbracht wat volbracht moest worden. Kan geen zucht meer bij. Kan geen gebed meer bij. Dat kan alleen omdat u het hebt gedaan. Volmaakt. Volkomen. Voor uw kerk. Voor een volkomen verloren zondaar. O Heere. Dat we met al het onze voor u in het stof zouden vallen. Ons vonnis ondertekenen, want daar wordt de lof geboren. Daar wordt de lofzang geboren. Het is alles geboren uit u, de zaligheid. De wedergeboorte, het is een geboorte uit God. Van boven geboren, o Heer, schenk het ons allen. Zoals we hier bij elkaar zitten. Hè? Opdat we straks, ja hier voor uw troon al mogen aanheffen. Dat lied van Mozes en het Lam. Om Jezus wil alleen. Amen. Zingen we tot slot van de 89ste psalm, daarvan de versen 3 en 7. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aarde glorie toegebracht. En hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voor de versen 3 en 7 van de 89ste psalm. eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.